leiderschapsserie Een Vraag van de Heer. De komende weken gaan we altijd highlighten, gaan we altijd benadrukken een vraag die de Heer heeft gesteld. En er zijn verschillende vragen die de Heer heeft gesteld. Het is niet zo dat de Heer geen antwoord kent op de vraag. Hij weet het antwoord. Amen. Jezus is niet zomaar een persoon. Hij is God die kwam als mens. Amen. En die koos ervoor om als mens door het leven te gaan. Hij koos ervoor om een menselijk bewustzijn te hebben. Hij koos ervoor om menselijke pijn te lijden. Amen. Hij had honger, hij had dorst. Hij wist op bepaalde momenten niet alleen maar hetgeen dat de Vader hem had geopenbaard aan hem. Dus hij moest doorheen het leven gaan met een zeker plan, een zeker doel. En dat doel was het kruis. Het doel was om uiteindelijk het probleem van de mensheid op te lossen. Het probleem van de mensheid is dat wij niet bij God binnen kunnen. Wij kunnen niet in zijn aanwezigheid binnenkomen, omdat we niet heilig en perfect genoeg zijn. Amen. We kunnen wel offers brengen van beesten en geiten en bokken, zoals in het Oude Testament werd gedaan. Maar dit was telkens beperkend. Dit was telkens tijdelijk. Amen. Maar wanneer Jezus Christus kwam, amen, en zijn bloed gaf, amen, dat bloed bedekt de zonde van de mensheid. Dat bloed bedekt degene die tot Jezus komen en zeggen van: Vader, ik kan het niet alleen. Ik heb u nodig.
Amen.
Amen. En dus Jezus had dat doel, het kruis. Maar dan komt die vreemde vraag aan dat kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bekende woorden, nietwaar? Vele verklaringen zijn gegeven waarom Jezus deze woorden zou hebben gesproken. Sommigen zeggen, zou het hier op dit moment zijn dat de zonde van de mensheid op Jezus wordt geplaatst? En omdat zonde zich verwijdert van God, zou Jezus zich dan verlaten hebben gevoeld? Zou het hier kunnen zijn, iemand anders zegt dat bijvoorbeeld, dat Jezus hier een zwak moment heeft en zich afgevallen voelt door God? Zijn menselijkheid kent de bovenhand en hij ziet rond zich heen en hij denkt van: oh God, wat ben jij mij hier aan het aandoen? Is dat misschien een verklaring? Anderen zeggen: op dat moment verliet zijn goddelijke natuur Jezus en alleen zijn menselijke natuur bleef over en hij voelde zich verlaten. Ook al kunnen deze opties aanlokkelijk klinken om te geloven, maar ik geloof niet dat dat is wat er gaande is. Jezus was niet aan het falen aan het kruis.
Nee.
Hij kreeg de menselijkheid kreeg niet de bovenhand of hij voelde zich niet verlaten door God. Dit was geen moment wanneer zijn menselijke natuur domineerde en hij aan het wentelen was in zelfmedelijden. Iets wat wij allemaal wel kennen, nietwaar? Iedereen van ons heeft zich al wel eens de vraag gesteld: mijn God, waarom ga ik door deze moeilijkheden? Waarom hebt u mij verlaten? Want soms kunnen inderdaad de omstandigheden van het leven zich zo'n indruk op je achterlaten dat je niet meer weet of niet meer beseft wie er werkelijk in controle is.
Amen.
Niet waar? Maar ik ben vandaag gekomen om er een antwoord op te geven. Want ik geef er geen antwoord op, Jezus geeft er een antwoord op. Amen. Iedereen heeft zich al wel eens de vraag gesteld: waarom, o God, hebt u mij verlaten? Jezus wist wat het plan was, zuster Cornelia. Hij had van tevoren gevraagd in de tuin van Getsemane. Weet je wel? 3 keer had hij gevraagd: is er een andere manier om deze beker van mij te laten voorbijgaan? Vader, als er een andere manier is, maar God had duidelijk gemaakt, er is geen andere manier. Mijn wil zal geschieden. Jezus wist wat hem te doen stond. Hij moest het kruis oppakken. Het kruis was het plan, er was geen andere manier. Toen dat ze Jezus kwamen arresteren, een paar momenten later, nam een van de leerlingen het zwaard en sloeg een van de dienaren die hem kwamen arresteren het oor af. Ken je die passage? Ik denk dat Petrus was, waarschijnlijk ja. Petrus. Petrus doet altijd zo'n ding. Amen. En Jezus zegt dan in Matthäus 26,
Dit was een goede manier om te zeggen hoe Petrus, niet alleen zijn rechteroor, hakt zijn kop er direct af, want ik wil niet dat ze mij komen pakken. Nee, dat was een goede tijdstip om dit te zeggen. Nee, hij zei, denk je soms dat ik mijn vader niet te hulp zou kunnen roepen? Als ik hem erom vroeg, zou hij me dadelijk bijstaan met meer dan 12 legers engelen. Maar hoe zou de schrift in vervulling gaan die zegt dat het zo moet gebeuren?
Amen.
Jezus, een paar uur voor zijn kruising, heeft gezegd, het moet zo gebeuren. Ik heb het gevraagd aan God, is er een andere manier? God zegt, nee, let's go. Moet zo gebeuren. Dus hij gaat niet opeens aan het kruis zeggen van, oh God, is er nog een andere manier? Nee, hij wist wat er moest gebeuren.
Ja.
Meermaals heeft hij dat gezegd. In Lucas 18, vers 31. Amen, zegt Jezus. Hij nam de 12 apart. Zei tegen hem, we zijn nu op weg naar Jeruzalem. Alles wat door de profeet is geschreven, zal men de mensen zo laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegeeseld, zal hij worden gedood. Maar op de derde dag zal hij opstaan. Amen. Hij zegt, alles wat door de profeten is geschreven, zal moeten uitkomen.
Ja.
Ik kan niet anders dan dit te moeten ondergaan, of het schrift gaat niet vervuld geraken. En ik heb een missie, en die missie is, amen, door te gaan en de wil van God te ondergaan. Want er is uitkomst, er is licht aan het eind van de tunnel. Je denkt misschien dat het een donkere periode was, toen de duisternis over Jezus kwam, maar dit was slechts het begin. Amen. Dit was slechts het begin van het einde. En na het einde is er een nieuw begin. Amen. Toen Jezus uitriep aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Was dat geen uiting van wanhoop? Nee, hij bleef doorgaan met de missie waarvoor hij kwam. En specifiek is om de schrift te vervullen. Het is specifiek om al die oud-testamentische profetieën die we terugvinden, overal, in Jesaja, in de psalmen, amen, om ze te doen laten uitkomen.
Amen.
Hoe kan het dan laten uitkomen? Wel, Jezus quoteert aan het kruis psalm 22. Laten we even naar psalm 22 gaan. Oké, het wordt u zo dadelijk duidelijk. Amen. Wanneer Jezus riep, mijn God, Eli, 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 lam, lema, sabachthani, de Hebreeuws. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan quoteerde hij psalm 22, psalm van David. We gaan even luisteren, lezen. Op de wijs van de hymne van de dag, dat de psalm van David, vers 2. Wat lezen we hier? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg. Red mij niet, ook al schreeuw ik het uit. Vers 3. Mijn God, roep ik overdag en u antwoordt niet. 'S nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen en zij ontkwamen. Op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm, geen mens. Door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? Het zijn trouwens allemaal zaken die gebeurd zijn aan het kruis.
Ja.
Als je heel deze psalm leest, tot en met vers 19, we gaan direct verder lezen, dan zie je hetgeen dat David opschreef. Duizenden jaren voor hij Jezus kwam. Ze noemen dit een messiaanse psalm. Een klaagpsalm, maar ook een messiaanse psalm. Met andere woorden, het spreekt over iemand, niet alleen over David, maar over iemand die nog moest gaan komen. En dus, Jezus maakt hetzelfde mee, behandeld worden als een worm, geen mens. Zij werd bespot aan het kruis. Toen dat hij daar hong, bespotten ze, ah, daar hangt hij dan, de Zoon van God. Als hij daadwerkelijk God is, kan hij dan niet van het kruis afkomen en zichzelf redden? Dat is allemaal wat ze hebben gezegd. We gaan even verder, vers 10. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd bij mijn geboorte, vingen uw handen mij op. Van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij. Want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Dat is waar, bij Jezus was er ook niemand die hem hielp. Hij moest het alleen ondergaan. Vers 13, een troep stieren staat om mij heen. Buffels van Basan omsingelen mij. Roofzuchtige brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen. Een woeste bende sluit mij in. Zij hebben mijn wat?
Handen
en voeten doorboord. Letterlijk wat er met Jezus is gebeurd. Amen. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaak toe. Dat is wat er met Jezus is gebeurd. Verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Dat is wat er met Jezus is gebeurd. Ik ben er zeker van toen dat David deze psalm aan het schrijven was. En dit deel noemen we de klaag. Dit deel is de klaagpsalm.
Ja.
David is aan het klagen. En er zijn veel klaagpsalmen te vinden in de psalmen. David kon soms goed klagen. hij leefde trouwens onder een ander verbond met de Heere God dan dat wij leven.
Ja.
Hij leefde onder de wet. Dat wil zeggen, jij moest je aan de wet van Mozes houden. Deed jij dat, gehoorzaamde jij aan de wet, dan kon je zegeningen van de Heer verwachten.
Ja.
Maar gehoorzaamde je niet, dan moest je offers brengen. En sommige zonden werden zelfs niet vergeven. Amen. David had bijvoorbeeld overspel gepleegd. En op overspel stond normaal steniging als doodstraf.
Ja.
Hij had zelfs iemand laten vermoorden. Normaal stond daar ook de doodstraf als resultaat op. Maar David op de een of andere manier wist de genade van God vast te grijpen. Hij was een man naar Gods eigen hart, zegt de Bijbel. Hij wist op een manier om de genade van God aan te spreken, ook al leefde hij onder een verbond van de wet van Mozes. Amen. Maar David had dus eigenlijk al dood moeten zijn. En hij schrijft in veel van deze psalmen een roep. Het is een roep, een schreeuw naar de barmhartigheid van de Heer. En dat is hetgeen dat wij kunnen doen vandaag de dag. Amen. Met één grote wijziging. Eén groot verschil. Amen. De genade en de barmhartigheid waarop wij nu kunnen roepen, is verzekerd.
Ja.
In het offer van Jezus.
Halleluja.
Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Ik zal nog eens zeggen. De barmhartigheid waarop wij op kunnen roepen op de Heer, is ja en amen in Jezus Christus.
Amen.
Waar dat David geen zekerheid had op de barmhartigheid van de Heer. Hij had evengoed kunnen doodgebliksemd worden, doodgestenigd worden omwille van zijn acties. Amen. Kunnen wij nu tot de Heer wenden en zeggen van, Vader, vergeef me voor mijn zonde, Heer. Maak dat ik terug in uw aanwezigheid kan komen. En als je jezelf beroept op de naam van Jezus, is de belofte ja en amen. Amen. Dank u, Jezus. Dus was dus David dat deze klaagpsalm schreef. Maar zoals vele dingen die hij schreef, wist hij niet dat dit op één dag zou worden toegepast op het leven van de ultieme rechtvaardige. David schreef over zichzelf, ja. David was de uitverkorene koning, de gezalfde. Degene die God had aangesteld als koning. Degene die God had aangesteld als brenger van rechtvaardigheid in het land van Israël. God had hem aangesteld, maar zijn leven werd nog steeds gemarkeerd met problemen. Mensen die hem kwaad wouden doen. Mensen die uit waren op zijn leven. U hebt zo net een portie gezien, amen. Maar er is iemand gekomen, amen. Er is iemand gekomen die de ultieme rechtvaardige is. Die is aangesteld als koning. Niet alleen over een land Israël, maar over de hele wereld. Amen. Hij is de ultieme
zonderloze, onschuldige man, amen, die waarlijk kan zeggen, ze omcirkelen mij, mijn voeten en mijn handen zijn doorboord. Deze psalm spreekt over Jezus, zijn ultieme proefstuk. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Nou, de psalm eindigt niet in vers 19. Nu komt het goede stuk. We denken van, is dit nu het? We lezen alleen maar negativiteit. Alleen maar problemen. Amen. Alleen maar zaken waarover we kunnen klagen. Is er nog hoop? Voor mensen die op dezelfde manier tot God uitroepen. Is er hoop voor Jezus aan het kruis? Als je de Bijbel nog niet verder hebt gelezen. Als je bent gestopt in Matteüs 27. En je leest niet verder tot Matteüs 28. Dan ga je waarschijnlijk denken. Ah, dat is spijtig. Het was een goede mens. En goed gedaan. Ze hebben hem vermoord. De Joden winnen. De Romeinen winnen. Het is gedaan. Nee, het is niet gedaan. Het is niet gedaan. Dat is het goede stuk. En het eindigt ook niet bij Psalm 19. Doordat Jezus aan het kruis roept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Nodigt hij zijn hoorders uit. Mannen, ik ben degene waarover David spreekt.
Amen.
En het eindigt niet in dat mijn voeten en mijn handen zijn doorboord en dat ze mijn mantel aan het verloten zijn. Het eindigt niet in de dood. Er komt iets meer, laten we verder lezen. Vers 20. De klaagzang verandert nu in een messiaanse psalm. Vers 20. Heer, houdt u niet ver van mij. Mijn sterkte, snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard. Mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw. Bescherm mij tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord.
Amen.
Amen. U geeft mij antwoord. Halleluja. U geeft mij antwoord. Wat is het antwoord? Vers 23. Ik zal uw naam bekend maken. Uw loof in de kring van mijn volk. Loof hem, allen die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakke niet. Verafschuwt niet wie wordt vernederd. Yes. Hij wint zijn blik niet van hem af. Maar hoort zijn hulpgeroep. Dat is een belofte. Dat in Jezus is uitgekomen. Wanneer Jezus aan dat kruis hing. Hij zei, mijn God, waarom hebt u verlaten? Hij begon gewoon aan Psalm 22. Hij heeft natuurlijk niet de tijd gehad om het helemaal op te sommen. Maar hij wil in wezen zeggen. Ik word omgeven door mensen die mij willen dooddoen. Maar dat is oké. Want God geeft mij antwoord. Hij snelt de zwakke te hulp. Halleluja. Hij wendt zijn blik niet van hem af. Hij hoort mijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring. Vers 26. Van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten. Ze worden verzadigd. Zij die hem zoeken. Halleluja. Kan iemand zeggen, ik wil u zoeken, Jezus. Breng een lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Hier is de eerste belofte van eeuwig leven. Kunnen we vinden in Jezus.
Ja.
Vers 28. Want in de tijd van David hadden ze geen belofte op eeuwig leven. Dit spreekt. David was aan het schrijven en volgens mij wist hij niet wat hij aan het schrijven was. Dat kwam er uit zijn pen. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Een profetie voor een tijd die moest vervuld gaan geraken. En die tijd was gekomen in Jezus Christus. Amen.
Waar was ik?
28, dat is een goeie. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volkeren.
Ja.
Amen.
Dat is geen belofte voor die tijd. In die tijd was het alleen Israël, alleen dat land. Maar hier spreekt het over een tijd dat zelfs de uiteinden van de aarde, dat is ver hoor, dat ze de Heer gaan leren kennen, dat ze hem gaan gedenken, dat ze voor hem gaan buigen, alle stammen en alle volkeren. Dit is enkel en alleen mogelijk doorheen Jezus Christus.
Amen.
Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leefde, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen wie in het graf zijn neergedaald. Halleluja. Wie hun leven niet konden behouden. Een nieuw geslacht zal hem dienen. Halleluja, dat ben ik. Dat ben jij. En aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden. Zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Amen. Hij is een God van daden. Halleluja. Hij is een God van daden. We prediken niet zomaar een God. Amen. Halleluja. Van verhaaltjes. Niet waar? Het zijn niet zomaar bedtime stories. Die we aan onze kinderen vertellen. Om hun goed te doen laten voelen. Om de dag door te komen. Amen. Nee, we vertellen de verhalen. Amen. We vertellen de daden van God. Omdat hij daadwerkelijk een goede God is. Amen. Halleluja. Hij heeft het getoond aan het kruis. Hij hong daar. Als de leidende rechtvaardige. De leidende dienaar. Amen. Maar hij wil zeggen, ik blijf niet in mijn rol als leidende dienaar. Er komt een moment dat ik ga opstaan. Dat God mijn klaagzang heeft aanhoord. En 3 dagen later, op de 3e dag, stond Jezus op uit de dood. Amen. De 3e dag, amen, was het antwoord daar van God. Omdat Jezus verder bleef gaan, aan het kruis bleef hangen. Want hij had eraf kunnen komen, hij had kunnen zeggen van, Vader, deze mensen verdienen het niet. Ik heb mirakels gedaan. Ik heb brood en vissen vermenigvuldigd. Ik heb blinden doen laten zien. Doven doen laten horen. Mij laat ze genezen. Mensen die de dood stonden opgeschreven, heb ik uit de dood opgelaten. En nu hang ik hier aan dat kruis terwijl ze mij bespuwen. Als honden rond mij zitten te jagen. Ze zijn mijn kleren aan het verdelen. Ze zijn mijn handen en mijn voeten aan het doorboren met nagels. Ik ben gekomen voor deze mensen te helpen. En wat doen ze? Ze kiezen Barabbas. Ze kiezen een dief. Ze kiezen een moordenaar. Buiten degene die leven komt geven, kiezen ze voor iemand die dood kwam brengen. Genoeg ermee, ik stap eraf. Genoeg ermee. Kamachi, als jij Jezus was in je menselijke natuur, jij had waarschijnlijk, en ik ook, gezegd van, laat mij maar op mijn pensioen gaan, hier ergens in Israël in een huisje. Ik ben timmerman van beroep, ik zal wel iets anders vinden, maar dit is, nee, dit wil ik niet. Dank u, Jezus, dat hij verder deed, want hij wist het einde van het begin van Psalm 22. Als je inderdaad alleen maar het begin leest, dan is het inderdaad miserietroef. Als je alleen kijkt naar je omstandigheden in je leven en je vraagt de vraag, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dan word je inderdaad depressief. En je kijkt rond je heen en er is niet veel goeds. Maar ik ben vandaag gekomen om te vertellen dat Jezus een antwoord heeft gegeven op de vraag die zoveel duizenden miljoenen mensen stellen. Vandaag, is daar een God, amen, die om me geeft? Wel, Jezus heeft het antwoord gegeven, want de 3e dag is hij opgestaan en demonstreerde dat God zijn roep heeft aanhoord. Halleluja. Dank je, Jezus. Want de opstanding uit de dood is wat maakt dat we deze hoop hebben.
Ja.
Amen. Moest Jezus niet zijn opgestaan uit de dood, dan was het heel spijt en dan was het einde van de rit. Maar hij is opgestaan uit de dood. En waarom weten wij dat? Amen. Omdat hij zijn geest geeft aan degene die het willen geloven.
Ja.
Hij geeft zijn geest en hij kon dat niet doen, moest hij niet zijn opgestaan.
Ja.
Maar door zijn opstanding, halleluja, en door zijn verheerlijking, en omdat hij nu zit aan de rechterhand van de troon van God, kan hij de Heilige Geest geven aan zij die erom vragen als een getuigenis van zijn opstaan. Wanneer je tot God komt, dan is er iets. En je roept op de naam van Jezus. Dan is er iets dat verandert. Dat begint te veranderen in je hart. Dan is er iets, halleluja, in je denken. Dat zich begint te veranderen. Halleluja. Dat is de eerste stap. Wanneer God tot je komt. En hij gaat je verder helpen. Dank je, Jezus. Halleluja. Het is de kern van ons geloof. De opstanding uit de dood. Het ontvangen van zijn geest. Het is dat wat 12 bange apostelen heeft veranderd in mensen die het evangelie wouden verspreiden over de hele wereld. Leg me dat een keer uit, zuster Kamachi. Hoe kan het dat 12 min 1, want 1 is weggegaan, Judas. Hoe kan het dat zij eerst zo bang waren, opgesloten in een kamer, niet naar buiten durven komen, zelfs niet met de verschijning van Jezus. Uit de opstanding, hè? Na de opstanding. En hij heeft gezegd, wees niet bang, ik ben het, voel het. Nadien waren ze weer opgesloten. Jezus zegt, maar blijf hier niet, blijf in Jeruzalem, tot je kracht hebt ontvangen van boven. En dan zal je van mij kunnen getuigen. Amen. Halleluja. In Jeruzalem, in Samaria, en tot in de uiterste hoeken van de wereld. Dan kan het vervolg van Psalm 22... uitkomen. Amen. Dat men overal ter wereld de knie zal buigen voor de Heer. Maar je mag hier niet blijven zitten in je angst, want er is een geest die men kan ontvangen.
Ja.
En die gaat je kracht geven.
Ja.
Halleluja, die gaat je hoop geven. Die maakt dat Petrus, de eerste, die eerst Petrus die Jezus heeft verloochend. Hij zei, ik ken die man niet. Petrus, ik ken hem niet. Om dan een paar dagen nadien, nadat hij gevuld was met de Heilige Geest, vol met moed en stoutmoedigheid, op een plein in de tempel, staat te prediken dat Jezus de Heer is. En het maakt hem niet meer uit of ze gingen stenigen of niet. Mogen gebeuren met mij, wat er ook mogen gebeuren. Ik heb zijn geest, ik ben vergeven. Op één dag zal ik opstaan zoals Jezus heeft opgestaan uit de dood. Amen. Wat er met mij ook mogen gebeuren. Amen. Jezus is bij mij. En ik zal bij hem zijn.
Amen.
Zie, dat is de hoop die we hebben. En degenen die al wat langer in de kerk zitten, soms wordt dat een beetje een herhaling van ja, opstanding uit de dood. Ja, we zijn bij Jezus. Ja, eeuwig leven. En het doet je niet veel meer. Omdat je het al zoveel keer hebt gehoord. Het is een gewenning geworden. Maar ik kan u verzekeren, broers en zusters, en ik ken hier niet. Dat mensen in de wereld dat niet gewend zijn om te horen. Ze hebben geen hoop. Voor de meesten is het, ik ben dood en het is gedaan. Ja? Dus wat maakt dit leven er nog aan toe? Je kan maar beter alles opdoen, alles goed leven, want YOLO, you only live once. En meestal leven ze dan in zo'n zonde, en zonde brengt natuurlijk allerlei situaties met zich mee, waar je nadien spijt van hebt. En je maakt fouten en je krijgt alleen maar meer en meer miserie, want er is geen één mens op aarde. Halleluja. Zonder Christus in zijn hart, die uiteindelijk met een vredegevoel zijn sterfgebed tegemoet gaat. Amen.
Amen.
Elke atheïst op zijn doodsbed heeft een zekere angst. Was dit nu alles in het leven? Of gaat er toch nog iets zijn? En als er nog iets gaat zijn, ik ben totaal niet voorbereid. Maar als je Christus hebt, amen, als je zijn geest ontvangt, en wanneer je zijn geest ontvangt, halleluja, dan geeft hij een teken. Dan begin je te spreken in een hemelse taal, amen.
Yes.
Dan begin je connectie te maken, halleluja, met de hemel. Dan ben je verzekerd, amen, dat wanneer het hier gedaan is op deze aarde, dat je bij hem gaat zijn. En ja, wij vergeten dat soms. En ik heb, vorige week was ik in Sicilië, was dat vorige week? Ja. Voor een week was ik in Sicilië met een collega van mij op Erasmus-project. En ik heb, misschien moest ik daarvoor naar Sicilië meegaan, ik weet het niet. De Heer heeft altijd zo zijn plan. ik heb een hele avond kunnen getuigen van wat de Heer heeft gedaan in mijn leven. Een hele avond zitten praten over Jezus. Zij was enorm geïnteresseerd, want ze is altijd al een beetje gelovig geweest. Opgevoed katholiek, zoals de meeste van ons, maar dan een zekere dégoût opgedaan doorheen de jaren van wat ze zien gebeuren in de katholieke kerk. En eigenlijk wil ze zeggen van, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. God wel, kerk nee. God spiritueel, ja, daar wil ik wel in geloven, maar het instituut van de kerk... En de pausen en de bisschoppen, ja, liever niet. En veel mensen hebben zo hetzelfde geloof. Nee. En ze zei, maar hoe komt dat dan dat God u antwoord geeft? En ik geen antwoord krijg? Dat was haar vraag. Hè? Hoe komt het dat God u zo naar Amerika leidt en je ontvangt daar de geest en je komt terug naar België en je familie geraakt, heeft de Heilige Geest en opnieuw zit iedereen op de kerk. Hoe komt dat dat bij mij niet gebeurt? Ik zeg, wie zegt dat het niet gebeurt? Ik zit hier nu toch te praten met u. Dezelfde kans die ik heb gekregen om Jezus te aanvaarden, wordt aan u gegeven. Ik vertel u het evangelie. Nu is het moment. Nu is het antwoord van al die gebeden die jij ooit hebt gebeden toen je klein was.
Ja.
Want ze zei, ik heb zoveel gebeden. Ik heb zoveel gebeden, maar ik heb er nooit iets van gezien. Ik heb zoveel gebeden. En voor mijn grootvader, ik hield zoveel van hem. En als kind zat ik maar te bidden tot Jezus om hem te genezen. Maar die is gestorven. En ik heb zoveel gebeden voor die en dit en dat is gebeurd. En dat is niet uitgekomen. Ik zeg, ik begrijp het. Ik begrijp het. We bidden soms voor vele dingen. En we zien niet altijd een resultaat. Maar toen ik Jezus niet kende, gebruikte ik gebed als een soort van talisman. Ken je dat? Als een soort van good luck charm. Ja. Ik vraag aan God om iets te doen, maar eigenlijk heb ik geen interesse in God. Ik wil gewoon dat Hij dit voor mij oplost. Anders voel ik me en blijf ik me slecht voelen. Maar ja, je kent God niet. Amen. Maar ik zeg tegen haar, nu is de dag van bewering. Toen ik vroeg aan God, is daar een God? En als hij er is, alstublieft, help mij. Want ik wil zo niet verder. Dat is 20 jaar geleden ondertussen. 22 jaar geleden ondertussen. Nou, amen. Hij heeft mij op mij geantwoord. Dan gaat hij ook antwoorden op degene die hem zoeken. Die amen. Uitroepen. We hebben het juist allemaal gelezen in die psalm.
Amen.
Amen. Hij gaf mij antwoord. Soms duurt het al wat langer, dat antwoord. Soms zien we het antwoord niet echt aankomen. Maar ik bid vandaag in de naam van Jezus. Halleluja. Hoe het ook mogen komen. Heer, open onze ogen. Amen. Zodat we mogen zien wanneer u antwoord geeft. Halleluja. En ik zeg, ze vraagt, en wat houdt u dan staande? Hè? Want iedereen heeft het moeilijk. Het is niet omdat je christen wordt dat opeens alles goed gaat. Ik zeg, ah wel, op één dag zal hij terugkomen. Op één dag komt hij terug en zal ik bij hem zijn. Het bewijs dat hij is opgestaan uit de dood, is omdat hij mij zijn geest heeft gegeven. En dat verzekert mij ervan.
Ja.
Dat ik op één dag bij hem ga zijn. En ze zei, amai, wauw, dat is een mooie gedachte. Daar kunnen toch kweden vol kracht uit putten. En dat was voor mij een realiteitscheck. Ja, ik zeg dat 100 keer. Maar dat was voor mij een herinnering. Ja, eigenlijk kunnen daar heel veel kracht uit putten. Maar soms zijn we zo hard gefocust op de tijdelijke problemen van deze tijdelijke wereld, dat we vergeten dat Hij iets eeuwig heeft gedaan. En dat Hij er steeds zal zijn. En dat Hij wil zeggen van, oké, uw tijdelijke problemen, ik weet het, ze zijn er. God weet trouwens, God weet alles wat er gaande is. Ja? Maar Hij probeert te zeggen, probeer ze aan mij te geven. Probeer uw focus op mij te houden, oké? En ik zal er zorg voor dragen. Ja? Want als we te veel gaan focussen op deze zaken die negatief zijn en denken aan mijn God, waarom heb ik mij verlaten? En de honden zitten rond mij en stieren van Bassan, weet ik veel wat voor stieren dat zijn trouwens, omcirkelen mij en gaan we de hele tijd kijken en dan lezen we niet verder. Maar er moet een moment komen dat God ons verder leidt. Amen. Er moet een moment komen dat ik zeg, genoeg nu met de klaagzang. Genoeg nu met de klaag. Psalm, amen. Genoeg nu. Ik leef onder een ander verbond dan David leefde.
Amen.
Want sommigen zeggen, omdat David aan het klagen was, mogen wij ook klagen. Zuster Cornelia, het staat in de Bijbel. We mogen klagen. Maar Jezus kwam om een antwoord te geven op de klaagpsalm.
Ja.
Dus, broer Jok, kan je komen helpen, broer Jan? En dus kunnen we vandaag zeggen, dank u Jezus. Want u bent het einde van de klaagpsalm. U bent, halleluja, het begin van de vreugdepsalm, van de hoopsalm. Halleluja. Dank u Jezus. Ik ben niet afgevallen door God. Ik ben niet afgevallen door God. Hij heeft me niet aan de kant laten staan. Halleluja. Hij heeft zijn zoon gestuurd. dat wie in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Halleluja. Mijn Jezus ligt niet meer in het graf. Amen. Boeddha ligt nog in zijn graf. Mohammed, je kan in Mohammed gaan geloven, maar die ligt ook nog steeds in zijn graf. Ben je meer voor de filosofische kant van religies? Wel, Confucius, degene die daarmee is begonnen, hè, ligt ook nog in zijn graf. Wil je graag naar het Oude Testament terug en zeggen van David is onze koning? Wel, David ligt ook nog steeds in zijn graf. Waarschijnlijk niet meer, want die botten zijn allemaal verrot en zo verder. Amen. Maar er is één die niet in het graf is blijven liggen. Want de kracht van zijn liefde voor zijn schepping. Ik zal nogmaals zeggen. De kracht van zijn liefde voor ons, voor u en ik. De kracht van zijn leven was groter dan dat van de dood. En zijn naam is Jezus. Halleluja. Heren, laat er geloof zijn vandaag om uw geest te ontvangen. Laat er geloof zijn vandaag, Heer. Om de eerste stap naar u toe te zetten, Heer. Ik geloof. Halleluja. Ik zocht de Heer en hij antwoordde. Ik zocht de Heer en hij gaf een antwoord. En terwijl ik het antwoord nog niet hoor of zie direct, Heer, blijf ik zeggen. Ik zocht de Heer en hij gaf een antwoord. Ik ben niet verlaten, ik ben aanvaard. Ik ben aanvaard als kind van God in Jezus' naam. Halleluja. Als er mensen zijn die tot hem willen naderen. Amen. Als er mensen zijn die, halleluja, die verder willen gaan dan zeggen.
I see shadows.